We hebben voor u vooraf de volgende afkondiging. De eerste collect is voor eredienst en pastoraat, de tweede voor kerkvoogdij en de derde voor het solidariteitsfonds. Volgende week zondag deel van Lente op voor te gaan. De morgendienst 11:45 door meneer Buis van Wijk bij Heusden en de middag 16:45 door meneer Groenenberg van Schonewoerd. Verder wordt u nog herinnerd aan de gemeenteavond van aanstaande donderdagavond om 8:00. Ieder hartelijk welkom. Laat ons deze dienst aanvangen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zetten wij deze eredienst voor door samen te zingen van Psalm 3, het eerste vers. Hoe vreselijk groeit, o God, het saamgezworen rot dergenen die mij drukken. En wat er verder volgt in Psalm 3, het eerste vers. De schriftlezing voor deze middag kunt u vinden in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Lucas. En daarvan hoofdstuk 9, de versen 12 tot en met 27. Lucas 9, de versen 12 tot en met 27. Maar vooraf doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Met de woorden van de 12 artikelen en in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En in Lucas 9 te beginnen bij vers 12 luidt Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. En de dag begon te dalen, en de 12 tot hem komende zeiden tot hem, laat de scharen van u, opdat zij heengaande in de omliggende vlekken en in de dorpen herberg nemen mogen en spijze vinden, want wij zijn hier in een woeste plaats. Maar hij zeide tot hen, geeft gij hun te eten? En zij zeiden, wij hebben niet meer dan 5 broden en 2 vissen, tenzij dan dat wij heen gaan en spijze kopen voor al dit volk. Want er waren omtrent 5000 mannen. Doch hij zeide tot zijn discipelen, doet hen nederzitten bij zaten elk van 50. En zij deden al zo en deden hen allen nederzitten. En hij, de 5 broden en de 2 vissen genomen hebbende, zag op naar den hemel en zegende die en brak ze en gaf ze den discipelen om de scharen voor te leggen. En zij aten en werden alle verzadigd en er werd opgenomen hetgeen van de brokken overgeschoten was, 12 korven. En het geschiedde als hij alleen was, biddende dat de discipelen met hem waren, en hij vraagde hun zeggende, wie zeggen de scharen dat ik ben? En zij antwoordden en zeiden, Johannes de Doper, en anderen Elia, en anderen dat enig profeet van de ouden opgestaan is. En hij zeide tot hen, maar gij lieden, wie zegt gij dat ik ben? En Petrus antwoordende zeide, de Christus Gods. En hij gebood een scherpelijk en beval dat zij dit niemand zeggen zouden, zeggende de Zoon des Mensen moet veel lijden en verworpen worden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood en ten derde dagen opgewekt worden. En hij zeide tot allen, zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis dagelijks op en volgen mij. Want zo wie zijn leven behouden wil, die zal het verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal, om mijnent wil, die zal het behouden. Want wat baat het een mens, die de gehele wereld zou winnen en zichzelf verliezen? Of schade zijn zelfs lijden? Want zo wie zich mijns en mijn woorden zal geschaamd hebben, die zal de Zoon des mensen zich schamen wanneer hij komen zal in zijn heerlijkheid en in de heerlijkheid des Vaders en der heilige engelen. En ik zeg u waarlijk, er zijn sommigen degenen die hier staan, die de dood niet zullen smaken, totdat zij het koninkrijk Gods zullen gezien hebben. Tot zover zoeken wij het heilig aangezicht van de Heere in gebed. Heer in de hemel, het is aan de middag van deze uw dag, deze eerste lijdenszondag, dat wij tot u naderen in het gebed. Reeds meerdere malen op deze dag mocht dat plaatsvinden hier in de kerk en ook thuis, om nu als gemeente samen te buigen voor u, om u niet alleen een zegen af te smeken voor onszelf, maar ook voor anderen. En Heer, dan bidden wij, mag vanmiddag het woord krachtig zijn, dat het harde harten zal verbreken, dat het trotse harten zal vernederen, dat het wanhopige harten zal vertroosten, dat het schuldige harten mag raken, omdat u ze met uzelf verzond. Heer, dan weet u wat er ieder nodig heeft. U weet hoe je naartoe kwamen, met welke gedachten. De overleggingen van onze harten, ze zijn u bekend. Heer, het is nog een wonder dat wij hier mogen zijn. Het is niet vanzelfsprekend dat we op weg naar de kerk ook de kerk binnengaan, zoals we ook zojuist hoorden van een mevrouw die net gevallen is. Gedenk ook haar. U kent haar, wij kennen haar niet, maar dat is ook niet zo belangrijk. Ontferm u over haar lichaam en daarbovenuit over haar ziel. Heer, dat vragen we voor alle gemeenteleden van deze gemeente. Allen hebben we een onsterfelijke ziel en we zullen niet kunnen sterven zonder kennis van datgene wat Petrus van mocht spreken. Gij zijt de Christus Gods. Of zoals Matthäus het mocht opschrijven, de Zoon van de levende God. En dan weet u hoe we staan ten opzichte van uw Zoon. Of we nog staan in onverschilligheid. Of dat we staan in hoogmoed. Of dat er vanmiddag zijn die het met de bruid van Hooglied uitroepen. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Hij is de mijne en ik de zijne. Heer, wil dat getal vermeerderen, dat er nog meer zullen zijn die in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen, die Sions vorst erkennen voor hun Heere. Heer, want we moeten persoonlijk u kennen. Kan niet met een algemeen gevoel, met wat algemene waarheden, met een leven van godsdienstigheid. Heer, leer ons dat vanmiddag. U bent toch die grote profeet en leraar. Zend dan uw Heilige Geest onder dit dak, opdat we ons samen en in ieder afzonderlijk, maar ook samen, in u verblijden zullen, opdat het mag zijn een eredienst, dat uw lof zal klimmen uit stof, dat uw grote naam, die naar waarde nooit genoeg geprezen wordt, mag worden verheerlijkt door een jongen of een meisje uit Hardingsveld. Ach Heere, werk dan krachtig. Breek het rijk van de Satan af. En moet al het onze eraan, Heer, we hebben gelezen uit uw woord, dat we dan dagelijks het kruis moeten opnemen. Maar dat mag dan ook, dat is niet alleen een moeten. Om achter u aan te komen, om onszelf te verliezen en u te gewinnen. om zo een kruisdrager te worden, te zijn. In deze wereld geen vaderland te hebben, maar een vaderland boven waar u bent aan de rechterhand uw vaders. Heer, gedenk zo heel de gemeente, u weet alle zorgen en noden. U weet wat er ieder nodig heeft in lichamelijk opzicht, ook in psychisch opzicht. Heer, we bidden u voor diegenen die psychisch lijden. Heer, we lazen ook in de achterliggende week, in de krant, een artikel over suïcide. Heer, daar zullen er ook zijn die zich daarin hebben herkend. Gedenk, Heer, ook in die aanvechtingen, als de vorst van de duisternis probeert zielen tot de uiterste wanhoop te dringen. Heer, gedenk aan diegenen die psychisch het moeilijk hebben, waarvoor elke dag een zwart gat is, een donkere tunnel. Heer, we bidden u voor de gezinnen, met kinderen, ook de gezinnen zonder kinderen. Ja, Heer, want dat zijn toch ook gezinnen, ook al denken ze misschien zelf wel, is van niet. We bidden u voor het ongeboren leven. Wil ook daarover uw zorg en uw genade bewijzen. Heer, gedenk de huwelijken, omdat ook Satan rondgaat als een briesende leeuw, om ook dat schone wat u nog hebt gelaten, ook al is het wel door onze zonden zeer bezoedeld, om dat verder te vernietigen. En we bidden u om liefde en trouw in de gezinnen, ook om wijsheid om kinderen op te voeden in de voorzijde leer, zoals we hebben beloofd bij het doopvond. Mag die belofte niet alleen drukken als een verantwoordelijkheid, maar ook gezien worden als een voorrecht waarvoor u nou de krachten wil schenken om de kinderen te vertellen van zonde, genade, van de dood in Adam en het leven in Christus. Maar dan wilt u toch ook de opvoeding van gebrekkige ouders gebruiken tot zaligheid. Gedenk die ouders die hun kind wel ten doop hebben gehouden, maar waarvan het kind ver weg is gezworven van kerk en God. O Heere, we doen nog wonderen. Gedenk aan ons wegzinkend vaderland, wil nog bemoeienis hebben met Nederland, en we dragen u op het werk van zending en evangelisatie. Wil dat achtervolgen met uw zegen. En we bidden u ook voor onze overheid, landelijk, plaatselijk en provinciaal, waar ook zoveel afkomt op onze overheid, wat betreft vraagstukken rond islam en criminaliteit en allerlei andere aspecten. Heere, gedenk ze, geef ze wijsheid om datgene te doen wat u van ze vraagt. O, er mag dan ook in die zaken beseft worden welke verantwoordelijkheid dat met zich meebrengt. We bidden u ook voor ons koningshuis, bijzonder voor onze koningin die in de achterliggende week haar verjaardag mocht gedenken. Heer, wilt u ook haar nabij zijn? Zij is al 70 jaar, niet jong meer. En ook zij heeft een onsterfelijke ziel. En Heer, naar het zich laat zien, zijn er best wel wat vragen bij haar levenswandel en haar belijdenis. Heer, we dragen haar aan u op. Ze is ook weduwe. Met haar kinderen, heer, en kleinkinderen. Wil nog die zaken doen schitteren in haar leven, in het leven van haar kinderen, die ook in eerdere dagen te zien waren in het vorstenhuis. Heer, er is toch een band tussen ons vorstenhuis en tussen de kerk en tussen het volk. Ach, Heere, ontferm u nog over een wereld in nood, waar rampen en noden, onlusten, instabiliteit aan de orde van de dag zijn, in Kenia, in andere landen. Gedenk, Heere, ook aan diegenen die om des woords wil vervolgd worden, waar het ook is. Bijzonder bidden we dat voor Noord-Korea, waarvan we hoorden of lazen, dat dat het land is met de meest brute christenvervolging. Maar ook de andere landen. O Heer, uw kerk wordt zalig. Maar wee hen die hen vervolgen. En wil er ook nog van die vervolgers in het hart grijpen, zoals u eertijds bij Paulus hebt gedaan. Bedenk zo ook ons, Heer, want ook wij hier in Nederland kunnen in een gemeente toch een vervolger zijn van uw zaak. En wil nog bekeren wat onbekeerd is en versterken wat u hebt gebracht. We vragen het u, om Christus wil, uit genade. Amen. Gemeente, dan willen wij gaan zingen van Psalm 22, de versen 3 en 6. U smeekten zij van mensenhulp ontbloot en zijn gered zij hebben in hun nood. Op u vertrouwd van schaamte nimmer rood. En ook vers 6. Wees dan mijn hulp, houd u niet ver van mij. Mij prang de nood, benauwdheid is nabij. Ik heb buiten u daar ik zo bitter lij. En dat wordt ook profetisch gesproken van Christus. Psalm 22, vers 3 en vers 6. En u krijgt gelegenheid om voor de genoemde doelen uw gaven te geven. De Heere zegene u en uw gaven. De tekst voor de prediking voor deze middag kunt u vinden in Lucas 9, het u voorgelezen schriftgedeelte en daarvan in het bijzonder het 22e vers, waar Gods heilig en onfeilbaar het woord als volgt luidt, zeggende, de Zoon des Mensen moet veel lijden en verworpen worden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood en ten derde dagen opgewekt worden. En onder deze tekstwoorden willen we schrijven uit deze aankondiging van de Christus Gods blijkt ten eerste dat hij is profeet. Ten tweede blijkt dat hij is priester. En ten derde dat hij is koning. Uit de aankondiging van de Christus Gods blijkt ten eerste profeet, ten tweede dat hij is priester en ten derde dat hij is koning. Gemeente, in onze Bijbeltjes staat vaak boven de stukjes een bepaald kopje en soms meerdere kopjes per hoofdstuk. En als we dan zien in de meeste Bijbels wat er boven vers 21 staat, of al iets eerder, dan neem ik deze Bijbel maar die hier op de kansel ligt, daar staat er de eerste aankondiging van het lijden. Nou zijn die stukjes die erboven zijn gezet door mensen bedacht voor het gemak, om iets gemakkelijker terug te kunnen vinden. En je zou die kopjes kunnen opvatten als een soort samenvatting. Maar het hoeft u ook niet te verbazen dat er dan meerdere en verschillende Bijbeluitgevers verschillende kopjes boven stukjes zetten. En als we het kopje bekijken wat dan meestal boven het gedeelte wat wij hebben gelezen staat, wat daar boven gezet is, dan moeten we zeggen dat het toch eigenlijk wel wat beperkt is. Als je zegt de eerste lijdensaankondiging. Want vers 22, onze tekst, spreekt niet alleen van lijden, ze spreekt ook van opgewekt worden. Dat wordt direct door de Heer Jezus verbonden aan het lijden. En het is niet verboden om dit de eerste lijdensaankondiging te noemen, maar er is meer aan de hand en liever zou ik erboven willen zetten dat het gaat om een messiaanse aankondiging. U zegt, wat wordt er dan mee bedoeld met een messiaanse aankondiging? Waarom dan dat liever? Zonder dat andere fouten rekenen, absoluut niet. Wel hierom, omdat het een uitspraak is van de Christus Gods. Want zo wordt hij genoemd door Petrus, de Christus Gods in vers 20. En het woord Christus, Christos in het Grieks, dat lijkt wel heel erg qua uitspraak op het Nederlands. Het is in het Nederlands heel erg letterlijk vertaald. Dat woord Christus, dat betekent hetzelfde als Messias. In het Oude Testament, in het Hebreeuws, wordt het woord Messias, en dat is ook heel letterlijk vertaald, dat woord wordt voor hetzelfde genomen als Christus in het Nieuwe Testament. Een gezalfde, dat is een Messias. Een Christus, dat is dus een gezalfde. En deze Christus, die als gezalfde hier optreedt, gezalfd door zijn eigen vader, aangewezen, uitgezonden, met een bepaalde opdracht, deze Christus spreekt hier van die opdracht die hij moet gaan uitvoeren. Of beter gezegd, waar hij mee bezig is om haar uit te voeren. Want het is niet zo dat hij pas hier begint met zijn arbeid. En daarom een messiaanse aankondiging. Waarin heel wat meeklinkt. Heer Jezus, de Messias. Maar wel een andere Messias als dat de mensen dachten. Wat verwachtte men in die dagen? Nou, men had wel belangstelling voor iemand die van 5 broodjes en 2 visjes heel wat meer kon maken. Dat is altijd makkelijk. En zo heb je ook vandaag de dag mensen die zoeken een God voor hun problemen. Voor hun gemak. Dan sta je voor een probleem en dan is het wel handig, wel aantrekkelijk om een God tot je beschikking te hebben die dat gaat oplossen. Maar gemeente, zo'n God is er niet. Zo'n Christus is er ook niet. Godezijdank is dat Christus niet. Wil dat dan niet zeggen dat hij die wonderen kan doen? Ja, soms wel. En die doet hij ook wel. Maar dan heeft hij daarin toch altijd een bepaalde bedoeling. De verheerlijking van zijn Vader. En zo kan het ook in uw leven zijn dat hij daarom een bepaald probleem wil gaan oplossen. Maar als het tot eer van de Vader is dat dat probleem als een doorn in het vlees meegaat, dan wordt het dus niet opgelost. Bent u daar ook mee eens? Deze Christus Gods, hij bedoelt het, de eer van zijn Vader en het werk van zijn Vader, dat gaat hem aan het hart. Daarvoor kwam hij. En de scharen verwachten, ja, een soort Messias, die absoluut niet God was. Dat was niet nodig. Want als die later zegt, ik ben de zoon van God, dan is dat godslastering. Dat mag een mens niet zeggen. Caiaphas wordt dan heel boos en die trekt zijn jas kapot. Zijn hoge priesterlijke mantel. Nee, een mens mag nooit zeggen dat hij de Messias is. Dus een godmens? Nee, die verwachten ze niet. Ze verwachten wel een of andere koninklijke figuur die allerlei dingen zou doen. En die verwachten de Joden nog steeds. Tenminste een deel daarvan. Iemand die opnieuw de tempel zal herbouwen nu in deze tijd. En in die tijd verwachten ze een Messias die opnieuw het rijk van Salomo zou vestigen. Nog heerlijker, nog mooier. Een Messias die de Romeinen het land zou uitjagen. Een Messias die, ja, alles kon. Een gezant Gods, ja zeker. Niet zomaar iemand. Iemand die ze ook bij de wet zou houden. Die de Torah zou leren. Dus het was niet alleen maar politiek, het was ook religieus. Die Messias die men verwachtte. Maar toch een Messias, gemeente, van eigen makelij. En dan moeten we maar niet neerkijken op die Joden, want als we zien in het hart van deze discipelen, dat waren toch Gods kinderen. Tenminste 11 van de 12. Laten we ons dan maar niet vergissen dat wij met dergelijke verkeerde ideeën niet kunnen behept zijn. Want we zien dat Petrus heel wat mag zeggen, maar toch met alles wat hij gezegd heeft nog een grote dwaas is. Wat bedoelen we? Nou, de Heer Jezus die vroeg aan de mensen, aan zijn discipelen, wie zeggen nou de mensen dat ik ben? Wie ben ik? Nou, daar hadden ze wel een antwoord op. Johannes de Doper hebben we kunnen lezen. Elia, een of andere profeet. Dat zeggen de scharen. En ieder had zo wel een mening over die wonderlijke man daar. En zo is vandaag ook wel. Ieder heeft wel een idee, ook binnen de kerk, binnen de gemeente van Hardingsveld, over Jezus. U hebt allemaal wel bepaalde gevoelens als u zijn naam hoort. De een wat meer emotioneel, de ander meer wat rationeel, maar niemand is er zonder idee over Jezus. Maar heb ik ook het goede idee? Ken ik hem ook werkelijk zoals die is? Je kunt hem menen te kennen en toch niet kennen. Dat kan. Dit waren ook godsdienstige mensen. En ze hadden Jezus met eigen ogen gezien en toch zagen ze hem niet. En die discipelen? Nou, die krijgen ook een vraag. Maar wie zeg jij dat ik ben? Wie ben ik? Die vraag moet ik vanmiddag namens mijn zender stellen in deze gemeente ook. Wie zegt gij dat ik ben? Nou zeg het eens. Wie is die voor u? Nou begin maar niet wie die voor mij is. Begin eerst maar eens te zeggen wie die is. En daarna wie is die nou voor mij? We kunnen beter die orde niet omkeren. Je moet eerst beginnen met het voorwerp. En dan met de relatie. Wie is die? Als ik u nou vanmiddag eens een papier zou uitdelen, zo'n A4'tje. En ik zou zeggen, nou alsjeblieft, ga maar schrijven. Waar komt er dan op te staan? En als ik dan met een kwartier weer verder wil met de preek, zegt hij dan, ho, ik ben nog niet klaar. Ik ben al lang niet uitgeschreven. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen. Zal het schoonste lied van deze koning zingen. Gaan we straks zingen. Waar komt er dan op dat papier te staan? Wie zegt gij dat ik ben? Petrus zei het. De Christus Gods. Matthäus vermeldt er nog bij en dat heeft Lucas niet overgeslagen. De Zoon van de levende God. Maar Lucas, voor Matthäus was dat expliciet belangrijk om dat te vermelden, want voor een Jood kon dat natuurlijk niet. De Zoon van God. Dat de Messias zou zijn, dat was volstrekt onnodig. Zo erg was het Joodse volk niet in zonde gedompeld, dachten ze zelf. En als Lucas hier dus wat korter op schrijft, dan schrijft hij niet wat anders op. Lucas met een ander publiek voor ogen hoeft dat niet expliciet te vermelden. De Christus Gods, daar zit in de Zoon van de levende God. En dat had Petrus gezegd. En zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. En die man, gemeente, die moet even later horen, ga weg achter mij, Satanas. Leest u Matthäus 16 maar. En die man die meende zoveel te weten, moet dan door de Christus Gods als hoogste profeet en leraar onderwezen worden. En ook die andere 10, ja eigenlijk alle 12, ook Judas zit erbij. En de Heer Jezus gaat zich dan openbaren als de profeet die aan deze dwaas, aan deze dwazen onderwijs gaat geven. Ja, hij keurt het goed wat Petrus heeft gezegd. Maar daarmee betekent het niet dat Petrus alles weet. Petrus is onkundig als het gaat om dat aspect van het messiaanse werk wat wij aanduiden met het lijden en sterven. Dan zegt hij, dat zal u geenszins geschieden. Dan blijkt dat Petrus ook nog behoorlijk wat aardse opvattingen heeft. Maar in die belijdenis die hij mocht doen, mag hij een momentje zichzelf overstijgen. En hij is ook zalig. En nou moeten we even een kleine toepassing aan onszelf maken. Wij kunnen ons nooit terugprojecteren op de plek van deze discipelen. Dat wordt wel eens gedaan, maar dat kan niet. Want heels historisch is dit een unieke plaats. Namelijk, als het ware, tussen Oude en Nieuwe Testament in. Met Jezus in het midden. In het Oude Testament keek men uit naar de Messias. En deze discipelen maken de vervulling mee. Wij staan erachter. En wij mogen terugkijken op de vervulling om dezelfde genade te ontvangen. Want we kunnen niet anders zalig worden dan de oud-testamentische gelovigen. Maar wat wil dat nou zeggen? Wat bedoel ik nou met we kunnen ons niet terugprojecteren? Heels historisch is dit een uniek gebeuren geweest. Als deze discipelen dit messiaanse werk nog niet ten volle verstaan, wil dat niet zeggen dat ze geen kinderen God zijn. Anders zou de Heer Jezus niet hebben gezegd, zalig zijt gij. Maar het laat ons wel zien dat je met alles wat je van God geleerd hebt, jezelf niet moet verheffen en niet moet denken dat je het nu weet. Dat je klaar bent of zo. Dat je niets meer van deze hoogste profeet en leraar moet, mag en kunt leren. Een mens in zichzelf, ook na ontvangen genade, kan niet zonder deze profeet. En hij geeft onderwijs aan Petrus en hij geeft vanmiddag ook onderwijs aan dwazen. Ik hoop maar dat u vanmiddag hier niet zit met de gedachte van ik weet het allemaal al. Oh, het is weer lijdenstijd, lijdenszondag. Nou ja, daar weet ik alles al van. Arm, dwaas, mens, dat je bent. Nee, zegt de apostel tegen Timotheus, brengt wederom in gedachtenis. Ach, het gaat vanmiddag niet om wat nieuws te horen of wat nieuws te leren, ook al mag dat er ook wel zijn. Maar daarvoor kwam ik hier vanmiddag niet. Nee, Het gaat hier vanmiddag om dat je nou als een dwaas, die zijn eigen vermeende wijsheid kwijt moet, maar gaan beleiden: Heere, leer u mij. Want ik weet het niet. Ik weet niet hoe ik zalig moet worden. En als ik er al iets van heb mogen leren, leer mij er meer van. Leer mij meer van heel uw arbeid. Waarom u nou deze wereld kwam. Wat u nou bewoog om uw hemels heiligdom te verlaten. En om hier nou op die aarde al die dingen te doen. Ja, ook dat priesterlijke werk, want ik ben niet anders dan Petrus. Ik ben ook een vijand van het priesterlijke werk. Waarom dan? Nou, we hadden het er net in de consistorie even over dat een mens graag alles zelf doet. Er werd mij wat aangeboden, ik zeg, ik kan het zelf wel. Nou, dat is geestelijk ook zo. We kunnen het zelf wel. En gemeente, het is een ontzaglijke onmogelijkheid om die zaak van het priesterschap te aanvaarden. Want dan moet je vanmiddag je handtekening zetten onder je eigen doodvonnis. Dan moet je zeggen, ik heb de vloek verdiend. Ja, als je zegt dat Christus de Christus Gods is, dan zeg je dat. Dan moet je dus onderwijs krijgen. En zo spreekt hier de profeet. Geeft hij onderwijs aan zijn discipelen en vanmiddag ook. Vele jaren later mag dit woord klinken. En dan is die profeet en hij spreekt als profeet. Wat is een kenmerk van een profeet? Dat is niet moeilijk. Een profeet zegt iets over de toekomst. En je kunt hem herkennen als een ware profeet. Aan dit feit, wat hij zegt, gebeurt. Dus als Christus hier profeteert. Dat is een aspect van zijn werk. Hij moest profeteren, want hij is de profeet. Hij is de vervulling van de wet en de profeten, maar hij is ook de profeet zelf. Dan moet hij ook tijdens zijn omwandeling dus profeteren. En dat heeft hij ook gedaan, meerdere malen. En hier profeteert hij wat er zal gaan komen. En dan mag hij staan in de lijn van de profeten, zoals Jesaja heeft geprofeteerd van het werk van de lijdende knechten, Jesaja 53... Zo mag ook hij gaan profeteren. En nu gaat het niet over een ander, maar nu gaat het over hemzelf. Maar hij profeteert. Hij spreekt hier dingen uit die over de toekomst gaan. Weliswaar niet zo heel ver in de toekomst. Maar hij profeteert wel. En hieraan kun je deze profeet kennen. Namelijk dat hij een gezondene van de Vader is. Dat hij niet alleen zegt wat er gaat gebeuren, maar dat het ook gebeurt. En dan weten wij op dat moment wel dat dat gebeurd is. Dat wisten die discipelen toen nog niet. En daarmee heeft het verband dat ze nu nog niet mogen spreken in het openbaar. Ze moeten dus eerst de vervulling hiervan afwachten. En dan is alle beperking weg. Dan mag het uit worden gebazuind. Wie de Christus Gods is. Want het is best wel fascinerend als we lezen in dit gedeelte dat hij gebiedt om hen. En hij verbiedt ze dat ze erover zullen praten. Dan denk je bij jezelf, hoe kan dat toch? Hoe kan het nou dat de Heer Jezus die dan met gunning en liefde bewogen was, dat hij nou verbiedt om over zichzelf te laten spreken? Dat wil hij toch juist graag wel? Nou, dan heeft dat onder andere verband met het profetische aspect van zijn werk. Op de Pinksterdag, dan mag het royaal grenzeloos worden verkondigd. Hier nog niet. Dat houdt ook verband met zijn koninklijk werk. Daar hoop ik straks nog iets over te zeggen. Hier moet dat nog een moment wachten. Want de profeet spreekt. En straks wordt het vervuld. En zo spreekt hij ook van zijn opstanding. Zoals Hosea reeds had geprofeteerd. Dan mag hij zich stellen in de lijn van Hosea. Wat had Hosea gezegd? Hij zal ons na 2 dagen levend maken. Op de 3e dag zal hij ons doen verrijzen. En we zullen voor zijn aangezicht leven. Daar klinkt mee in de opstanding van Christus. Weliswaar nog helshistorisch gezien zeer versluierd. ten opzichte van wat nu klinkt. Nu mag het helder als de middag tegen de discipelen worden gezegd. Na 3 dagen zal ik opstaan. En gemeente, ze hebben het niet gehoord. Ja, ze hebben het wel gehoord en ze hebben het ook niet gehoord. En het verhinderde hen toch niet om het te spreken, want hij vervulde ook als profeet het werk van zijn vader. En hij moest profeteren. En hij heeft geprofeteerd. Een profeet profeteert en een profeet geeft onderwijs. Aangaande wie God is en wat God van ons vraagt. En dat mocht hij doen, te midden van de kring van zijn discipelen. En zo spreekt hij ook vanmiddag. Zo krijgt ook vanmiddag een dwaas in de gemeente onderwijs aangaande wie de Christus Gods is. Aangaande de noodzaak van zijn sterven, van zijn lijden en opstanding. En de discipelen vroegen er niet om. Ze krijgen het toch. En zo is het vanmiddag ook. De Heer wacht niet tot u erom vraagt. Gelukkig niet. Hij zegt zonder onderscheid tot allen vanmiddag. Hij moest lijden. Dat onderwijs daar krijgt u. Dat wordt u verkondigd. En dat is geen eenmalig onderwijs. Dat moet je elke keer weer hebben. Daarom is het een groot voorrecht om elke keer opnieuw lijdensweken te beleven. Moest de Christus voor u lijden? Zeg eens eerlijk vanmiddag. Ziet u de noodzaak van zijn arbeid? Zullen er vanmiddag mensen die naar hem uitkijken, die buiten hem geen leven hebben? Hij wordt u verkondigd als die profeet die raad weet met al uw dwaasheid. Met al uw bedweterigheid. Misschien weet u precies hoe het moet. Maar met alles wat u weet loopt u God voor de voeten. Er zijn overal in Nederland, en dat zal in deze gemeente niet anders zijn, mensen die weten hoe het moet. Tenminste, dat denken ze. Maar er is er maar één weet die het, hoe het moet, en dat is God. Om nou eens een dwaas te zijn. Ik heb pas geleden over Nicodemus gepreekt en bij Nicodemus zie je dat ook. Die dacht ook dat hij het wist. Wij weten, zegt hij. En later zegt de Heer Jezus, wij weten. En dan heeft hij het over zichzelf, over de Vader en de Geest en hemzelf. En zijt gij een leraar Israëls en weet gij deze dingen niet? Nou, zulk soort mensen, die krijgen vanmiddag nou onderwijs van de profeet en leraar. En dan gaat hij onderwijzen aangaande het priesterschap. Wat hij moet vervullen. Maar Petrus zegt, dat zal u geenszins geschieden. Gelukkig trekt de Heer Jezus daar niets zich van aan. Het zal wel geschieden. En hij zegt, de Zoon des Mensen moet veel lijden. Daar klinkt het priesterlijk werk. In dat woord lijden. En ook in het woord overgeleverd worden. Verworpen worden. En ook gedood worden. Priesterlijk werk. Wat is lijden? Deze week, afgelopen week, vroeg ik het aan de belijdeniscategezanten. Wat is lijden? Ja, dat viel nog niet zo mee om dat onder woorden te brengen. Wat is nou lijden? Je kunt er wel iets over zeggen. Je kunt een poging doen om het onder woorden te brengen. Maar wat is nou lijden? En je kunt lijden op verschillende manieren. Je kunt lichamelijk lijden. Je kunt ook psychisch lijden. Dat is niet minder erg. Je kunt ook geestelijk lijden. En nou zegt de Heer Jezus van zichzelf. En hij noemt zich de Zoon des Mensen. En dan zegt hij, ik moet veel lijden. Wat wil dat nou zeggen? Nou, lijden, we zullen toch proberen er iets van onder woorden te brengen. Dat wil zeggen iets torsen. Ergens onder gebukt gaan. Lijden, dat wil zeggen iets essentieels missen. Lijden, dat wil zeggen je ongelukkig voelen. Gebukt gaan onder iets. Ellende, smart dragen. Ach, en wat weten wij van lijden? Als we dat vergelijken met wat hij daarvan heeft ondergaan. Hij moet veel lijden, dus niet een klein beetje. In vergelijking tot wat hij leed, lijden wij maar heel weinig. Hij leed tot in het diepst toe. Zijn leven was één en al lijden. Maar hier doelt hij toch op het eind. Hij zegt niet, tot nog toe heb ik niet geleden, dat zegt hij. Maar hij zegt, er komt een moment, dan moet ik veel lijden. En wat torste hij dan mee? Wat lag er dan op zijn schouders? Zonden. De toorn van zijn vader droeg hij met zich mee. En dan ligt hij daar te kruipen in Gethsemane. Dan zweet hij geen zweet, maar bloed. Wat moest hij veel lijden? Daar roept hij het uit, mijn vader. Indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Wat moest hij veel lijden? Wat heeft hij zich nameloos ongelukkig gevoeld? En dan is dat een combinatie van lichamelijk, psychisch en geestelijk lijden. Dat kun je niet losmaken van elkaar. En dat is niet te zeggen, want daar in Gethsemane, daar was geen soldaat te zien. En toch, hij zweette bloed. Zijn er nog vanmiddag die het uit moeten jubelen, ook voor mij. Dat deed hij voor anderen. Dat deed hij voor schuldigen. Dat deed hij voor dwazen. Dat deed hij niet voor zichzelf. Hij moet veel lijden. Daar hangt hij. Of bent u er al moe van? Ik hoop van niet. Ik wil er nog graag iets van zeggen. Daar is het leven, mens. Leer ons uw lijden recht betrachten. Leven, dat is niet in jezelf iets ontwaren. Dat is geen leven. Leven, dat is in hem alles zien. Die ons, die Sions vorst, erkennen voor hun heren. Dan hangt hij daar op het kruishout van Golgotha. En daar raakt nou een ziel nooit uitgewonderd. Wat daar nou gebeurt. Daar roept hij het uit. We kunnen er vanmiddag maar iets van zeggen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Gemeente, dan moet u vanmiddag een moment u voor proberen te stellen. En dat kan niet. En toch zeg ik het, met alle gebrek. Wat hij daar moest lijden. Daar was het stik en stik donker. Wat heeft hij zich daar nameloos ongelukkig gevoeld? Wat is hij daar als het ware vermalen tussen de twee molenstenen van de oude molens? De molenstenen van Gods toorn, ze hebben hem verbrijzeld. Ze hebben hem helemaal tot niet gemaakt. Geliefde, en daar was hij geen slachtoffer. Nee, hij was een vrijwillig lam. Hij moet veel lijden, gebukt gaan, torsend de zondelast van zijn ganse kerk. Hebt u nog werk voor hem? Moest hij ook voor u lijden? Ja, u wordt verkondigd vanmiddag dat hij voor u moest lijden. Maar wie zegt gij dat hij is?
is hij ook uw dierbare priester, die om uwentwil daar moest hangen. Ja, schuldig mensenkind, u wordt vanmiddag toegeroepen, of u erom vraagt of niet, dat hij daar hing voor anderen, dat hij daar hing voor zulk soort als jullie zijn, jongelui. Met al je dwarsheid en je afkerigheid, je dwaasheid, je liefde voor de zon. Er was in hem meer liefde tot jou, om jou te bevrijden van die zonde, dan dat er in jou is tot die zonde. Je kunt wel eens schrikken van jezelf, als je ziet hoeveel liefde er is tot de zonde, waar je er geen afscheid van wil nemen. Maar weet u, er is in hem meer liefde tot zondaar, dan dat er in u is liefde tot de zonde. Hij moest veel lijden, geen klein beetje. Het ging niet zomaar. En geven de Heere dat we daar in de andere 6 weken nog meer van mogen zien. Ook u hier in deze gemeente. We moeten verder. Hij moest veel lijden en hij moest ook worden verworpen. Door de ouderlingen en de overpriesters en schriftgeleerden. Het woord verworpen in het Grieks dat bestaat uit een werkwoord met een voorzetsel. En het woord verworpen, dat zal ik dan proberen in het Nederlands nu weer te geven met een ander woord, waarbij dat voorzetsel en dat werkwoord weer wat beter terugkeren. Je zou het woord, als je het los opzoekt, zonder voorzetsel, in het woordenboek, dan kom je tegen met de betekenis van keuren, onderzoeken, op de proef stellen. Dus Jezus moet worden gekeurd. En dan is het een werkwoord wat vaak voorkomt bij de keuring van bijvoorbeeld militairen. Een soldaat voordat hij in dienst gaat, of het nou beroeps is of zoals vroeger, zoals iedereen gekeurd werd. Ja, die moet eerst gekeurd worden. Nou, en dan is de uitslag van de keuring. Ik moest toen een keer naar Groningen. En de uitslag was toen goedgekeurd. Maar gelukkig ging ik nog studeren, dus ik hoefde er niet in. En toen ik klaar was met de studie, was de dienstplicht afgeschaft. Maar goed, wel goedgekeurd. En er zullen er misschien velen van u zijn die ook goedgekeurd zijn voor militaire dienst. Gekeurd. Ja, maar dan staat hier een ander voorzetsel voor. Het voorzetsel wat in de Grieks erbij staat, dat is af. Of weg. Hij wordt afgekeurd. Weggekeurd, weggesmeten. Weg met deze. We willen niet dat deze koning over ons zij. Zo'n Messias, die hoef ik niet. Weggekeurd, weggesmeten. Ze hebben zich de keel hees gekrijst. Kruis hem, kruis hem. En dat vindt nou plaats door de overpriesters. Door de ouderlingen. En de schriftgeleerden. De top van de samenleving. In religieus, politiek en je zou bijna zeggen wetenschappelijk opzicht. Namens het volk handelt de overpriester. En het lam wordt gekeurd. Dat was een werkje wat de overpriester moest doen. Een lammetje moest altijd worden gekeurd. En er moest gekeken worden of het wel goed was. En dan kwam zo'n Israëliet bij de priester en dan bekeek hij of dat lammetje wel een goed lammetje was. Of hij niet een manke poot had of zo. Want dan mocht je hem niet offeren. Het beste was altijd voor de Heere. En die priester die zei dan, nou dat is goedgekeurd, dat kan worden geofferd. En soms keurden ze ook wat af, dat was dan niet goed genoeg. En weet je wat nou hier gebeurt? Een wonder, een paradox. Hier wordt het lam afgekeurd door de overpriester. Maar door de Vader goedgekeurd. Ach, dat hebben die overpriesters niet beseft. Maar ze keurden het lam. En de Heer Jezus profeteert daarvan. Ik zal worden gekeurd. Ik zal worden afgekeurd. Ik zal worden weggesmeten. Verworpen. Daar is nou de Christus Gods.
een weggesmetene, iemand die verworpen wordt. De bouwlieden verwerpen hem, ongeschikt, maar van God ten hoofd des hoeks gesteld. Een godsdienstig mens, gemeente. Of het nou wat meer evangelisch of wat meer, wat zwaar op de hand is. Dat maakt niet zoveel uit. Die verwerpt Christus. Wat doet u vanmiddag? Nou, vanmiddag gaat er wat gebeuren. U zit hier niet vrijblijvend. Het is de werkplaats van de Heilige Geest en er gebeurt ook wat. U gaat vanmiddag het lam afkeuren. Of u gaat het benodigen. Omhelzen. Wat doet u? Laat ik maar niet zeggen u gaat. Nee, wat doet u op dit moment? Wie is het lam voor u? Keurt u hem af? Of keurt u hem goed? Eén van twee. Of u bent als deze overpriesters, ouderlingen, schriftgeleerden. En u verwerpt hem. Of u omhelst hem. Er gebeurt vanmiddag wat. Wat gebeurt er in jouw ziel, in uw ziel? Wie zegt gij dat ik ben? Ja, we zitten hier niet wat de tijd vol te praten. Het is werkelijk vanmiddag heel erg aangrijpend en spannend. Afkeuren of goedkeuren. Christus profeteert. Ik word verworpen. Nog even en je zult het zien. En dan zal ik ook gedood worden. Ik zal sterven. Na het lijden volgt het sterven. Het was niet genoeg dat hij zou lijden. Hij moest ook sterven. Waarom dan? Omdat ik heb gegeten van de verboden boom. Ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Hebt u ook gegeten? Moet u ook sterven? Ja, u moet sterven. En niet te kunnen. Maar weet u wanneer u kunt sterven? Met deze Christus Gods. Want hij stierf. Voor mij. Ja, dat gaat het geloof zeggen. Hij voor mij. Daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Kijk dan, daar worden de dierbare woorden, als je daar leest, gedood. Hij moet gedood worden. O Heer, ik weet waarom. Voor mij. Het wordt u verkondigd. Als noodzakelijk. Maar hij wordt u ook verkondigd als beschikbaar. Deze priester, dit lam, wordt gedood, moet gedood worden. Maar dan is het niet afgelopen, hij moet ook worden opgewekt. En dan zullen we vanmiddag wat laten rusten. Maar u begrijpt wel, dat is niet onbelangrijk. Hij moet ook worden opgewekt, na 3 dagen. Ook die 3 dagen voorzegt hij. De discipelen hebben het vergeten. Ze wilden het eigenlijk niet horen. Die weg die begeerden ze niet. En het was toch Gods weg. Hij moet worden opgewekt. Want dat moeten, dat slaat op al de 4 werkwoorden in onze tekst. Hij moet veel lijden. Hij moet verworpen worden. Hij moet gedood worden. Hij moet worden opgewekt. Moet dat voor mij? Ja. Dat moet om mijnentwil geschieden. Mag vanmiddag een zondaar belijden. Zalig zijt gij. Als u dit motten mag omhelzen. Een goddelijk motten. Van de Vader, van de Zoon en de Heilige Geest. Een motten van liefde. Profeet, maar ook priester. Zo heeft hij zichzelf gegeven. Maar ten derde ook een koning.
Hij was profeet, priester en koning. We hebben net al gezegd, een koning anders dan ze dachten. Zo'n koning als hij was, nee, zij hadden daar een eigen gedachte over. Maar dan gaat hij dat ook uitleggen, wat voor koning hij is. Want onze tekst begint met de zoon des mensen. En dat is best wel een bijzondere aanduiding. En sommigen van u denken misschien, nou, daar zal wel uit blijken dat hij waarlijk mens is geworden. De zoon des mensen. En ik zeg niet dat dat niet waar is, maar voor een Jood klonk dit toch anders. En dan zijn we ook bij dat tweede aspect gekomen waarom dit nog niet openbaar mocht worden. Want de zoon des mensen, dat is een uitdrukking die de Jood eigenlijk aan iets anders doet denken dan aan zomaar een mens. En dan moet ik u even meenemen naar Daniël 7 vers 13. En ik zal u voorlezen wat in Daniël 7 vers 13 staat. U kunt het eventueel meelezen, maar ik zal het u voorlezen. Daar zegt de schrift: verder zag ik in de nacht gezichten en ziet, er kwam één met de wolken des hemels, als eens mensenzoon. Nou, de Griekse vertaling van dit is ongeveer hetzelfde als wat de Heer Jezus zegt. Hij doelt hierop. En dan gaan we horen wat dat nou voor iemand is. En hij kwam tot de oude van dagen, dat is God de Vader. En zij deden hem voor dezelfde naderen. En hem werd gegeven heerschappij en eer en het koninkrijk. Dat hem alle volken, natiën, tongen eren zouden. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet vergaan zal. En zijn koninkrijk zal niet verdorven worden. Kijk, dat is de zoon des mensen. Dat is iemand die nadert tot de oude van dagen. En Heer Jezus maakt hier nadrukkelijk duidelijk dat dat gebeuren zal omdat er een opdracht is uitgevoerd. En dan wordt hem gegeven omdat hij dat waard is. Omdat hij gearbeid heeft als priester onder andere. En wat krijgt hij dan? Heerschappij, eer en het koninkrijk. En dan gaat hij dus uitstallen dat het gaat om een eeuwig geestelijk koninkrijk dat niet verdorven zal worden. Kijk, en de Joden die hadden hier een gefilterd bijbellezen toegepast. Dat risico lopen wij ook. Die hadden als het ware bepaalde woorden weggelaten. Of aards ingekleurd. En zo kleurt een mens naar eigen smaak het woord in. Bent u ook wel eens bang voor uzelf dat u dat ook doet? Ik ben er wel bang voor. En dan bidden we Psalm 139. Zie of er bij mij een schadelijke weg zij en leid mij op de eeuwige weg. Als kinderen zeggen niet, dat overkomt mij niet. Dan kun je bij Petrus zien hoe je je kunt vergissen. Maar hier zien we toch staan wie nou de mensenzoon is. En juist in deze aanduiding, de zoon des mensen, laat hij zien dat hij de Messias is. De zoon des mensen, die zou koning worden, maar wel anders dan dat men dacht. Een koning van alle volken, naties en tongen, dus niet alleen van Israël. Kijk, en zij dachten natuurlijk, Israël zal de anderen onderwerpen. Ze hadden een eigen ideeën daarover. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, alsof een mens eeuwig kan regeren. Dat woordje eeuwig, daar hadden ze dan de vinger maar opgelegd. Niets zal vergaan. En zo openbaart Christus hier aan zijn discipelen twee dingen. Dat koninklijke werk, die koninklijke heerschappij die hij zal gaan voeren, nooit losstaat van zijn priesterlijke arbeid. Dus de profeet verkondigt hier hoe het koninkrijk door hem zal worden geregeerd. Niet zonder eerst priesterlijk werk te doen. En als koning staat hij daar en beveelt hij scherp dat ze er niet over moeten praten. Want als de term de zoon des mensen in de oren van het volk zou klinken, dan zouden ze direct
aan een aards koninkrijk denken, zoals ze later ook geprobeerd hebben met de intocht. Om hem koning te maken. Maar als de overpriesters de term de zoon des mensen zouden hebben gehoord, dan zouden ze hem direct hebben proberen te doden. En het was, gemeente, zijn tijd nog niet. En koninklijk gebiedt hij daar om er nog niet over te spreken. Straks wel. En als koning mag hij gebieden. En als koning spreekt hij ook in vers 27. Er zijn sommigen degenen die hier staan die de dood niet zullen smaken. Totdat zij het koninkrijk Gods zullen gezien hebben. En dan mag hij verklaren, en dat moet u vanmiddag horen, dat het koninklijk aspect van zijn werk nooit zonder het lijden is. Door lijden tot heerlijkheid. En dat is ook de gang die Gods kinderen maken. En waar ze zichzelf al tegen hebben. Maar dat legt de Heer Jezus ook uit in vers 23 en vervolgens. Zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf. In mijn koninkrijk gaat het om het verloochenen van jezelf. Een bittere strijd. Want het eigen ik, dat wil niet. Maar juist daarom wordt hij als koning ook benodigd. Om dat eigen ik te kruisigen, om te strijden tegen het ik, tegen de zonde. Heer, ik heb u nodig, niet alleen als priester, als profeet, maar ook als koning. Want hoe zal ik ooit in die strijd tegen het eigen ik kunnen blijven staan? Hoe zal ik mezelf kunnen verloochenen? Koninklijk spreekt hij. Koninklijk regeert hij. De Messias. De Christus Gods. Hij zegt dat ik zal mijn leven gaan afleggen. En dan zal ik het koninkrijk verkrijgen. Zoals in Daniel 7 staat. En hem werd gegeven. Hij krijgt het. Het wordt hem geschonken vanwege dat veel lijden. Ja, in zekere zin had hij het al van eeuwigheid. Maar toch, zijn onderdanen moest hij in de tijd gaan roven, loskopen uit de macht van de duisternis. En zo spreekt hij hier, als koning. Gemeente, het is een kruiskoning. Deze koning, deze is Jezus, de koning der Joden. Dit is de Christus Gods, profeet. Priester, koning. Omdat hij zei, ik ben Gods zoon, werd hij van godslastering beticht. Wie is toch deze? Zo roepen de scharen, de winden zijn hem gehoorzaam, de stormen liggen aan zijn voeten. Wie is toch deze? Gemeente, waar komt het op aan vanmiddag? Wat u gaat antwoorden, zo stilletjes weg. Tussen de Heer en je ziel. Als hij het vanmiddag vraagt. Maar gij. Wie zegt gij dat ik ben? Nou, zeg het eens. Wie zegt gij. Dat ik ben? Zijn er. Die als een dwaas roepen. Om deze profeet, als een schuldige, roepen om deze priester. En als een onmachtige, om iets van die geestelijke strijd te kunnen strijden, roepen om deze koning. Nog is hij de Christus Gods, nog laat hij zich verkondigen. Ook vanmiddag in Hardingsveld, opdat u met Petrus, te midden van alles wat aanvecht, het zult zeggen, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Amen. Dan gaan we samen zingen, wat past bij die belijdenis van 45 vers 1, mijn hart vervult. Met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. 45 vers 1. Laten we de Heere danken en ook bidden. Heb dank, o grote profeet, priester en koning, dat u nog zo met ons handelt. Wij die u hebben verworpen, mochten vanmiddag horen van die Christus Gods. En mag het dan ook nieuw worden, niet met het verstand, maar met het hart, ook om mijnentwil. Moet hij lijden, moet hij verworpen worden, moet hij gedood worden, maar moet hij ook worden opgewekt, om daaruit te leven, om als een dwaas onderwijs te krijgen. Heb dank, Heere, dat u nog zo bemoeienis maakt, dat u nog zo, vanmiddag in de prediking van het woord, het kruis hebt opgericht, dat er nog bloed mocht vloeien in geestelijk opzicht. O was nog, schuldige zielen, heb je bieden dank. Ga met ons, ga met de kerkenraad van deze gemeente, bewaar ze ervoor dat ze zullen doen wat de kerkenraad van die dagen deed, Christus verwerpen, maar dat ze hem, nadat ze hebben gezien, ook ik ben zo als toen, mogen omhelzen. Niet alleen voor één keer, maar ook steeds weer opnieuw. Gedenk zo. Breng nog weer op de plaats waar we naartoe hopen te gaan. Denk in bijzonder degene die alleen thuis komen. Wil ook in de nieuwe week mee optrekken. Het werk wat we hebben te doen. En ook als we geen werk hebben of niet kunnen werken, wil ook dan nabij zijn. We vragen u dit alles om Christus wil. De vergeving onze zonden. Uit genade. Amen. Tot slot zingen we nog van 118 vers 11. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God en hoofd des hoeks gelegd. 118 vers 11. Gaat dan heen, dragende met u de zegen des Heren, die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.